Zoals ik daarnet al zei, ik moest van iedereen die dat mijn vrouw Caroline kent, hartelijk de groeten doen. Ze kon er deze morgen niet bij zijn, ze moest bij ons in Berchem zijn, om een aantal dingen te doen. Fijn om Gods woord open te doen, fijn om ook daarnet eigenlijk samen het avondmaal te mogen vieren. Terug te denken aan Jezus Christus die voor onze zonde gestorven is, die ons nieuw leven heeft gegeven. En dat is eigenlijk een feest, dat nieuwe leven. En het is dat nieuwe leven waar ik vanmorgen ook samen met jullie over wil nadenken. Aan de hand van Psalm 103. En dat mogen jullie als een keer opzoeken. Psalm 103. Een psalm van David. Waarin dat hij eigenlijk zingt tot lof van God, tot lof van zijn vader. Zoals we eigenlijk deze morgen ook al heel uitgebreid hebben gedaan. God lof gezongen. Want hij is goed. Hij is genadig. Hij is barmhartig. En in Psalm 103, we gaan er deze morgen helemaal doorheen wandelen, maar ik begin met het eerste stuk tot en met vers 5. Een psalm van David. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. God is degene die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. En ja, een arend, dat is een indrukwekkende, een koninklijke vogel. Een arend die straalt echt kracht uit. Een machtige vogel. De koning van het luchtruim, zou je kunnen zeggen. Want ja, die arend dat is eigenlijk toch wel een echte een hoogvlieger. Die vliegt heel graag heel hoog in de lucht. En om zo hoog te kunnen vliegen, gebruikt hij zijn vleugels eigenlijk op een heel slimme manier. Als ik het heel eenvoudig zeg, die arend, die doet zijn vleugels open en die laat zich gewoon optillen door de wind om zo helemaal naar boven te vliegen. Eigenlijk doet die arend zelf niet zo heel veel moeite. Hij doet zijn wijde vleugels open en hij laat zich als het ware door de warme windstromen meevoeren naar boven. En zo kan hij eigenlijk heel hoog vliegen. Gods goedheid verzadigt je, zodat je jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Ja, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Hè? Je jeugd die zich vernieuwt als die van een arend. Nu, in tegenstelling tot wat ik in heel wat christelijke literatuur heb gelezen, is er eigenlijk geen enkel moment dat zo'n oude arend zo drastisch verandert dat hij als het ware terug jeugdig wordt. Nu, zo anders best wel cool zijn, hè? Zo'n 60 jaar en hoppakee, je verandert helemaal tot zo'n 15-jarige terug. Heel tof. Maar bij mensen gebeurt dat niet en bij arenden gebeurt dat eigenlijk ook niet. Zo'n oud beest, dat wordt niet terug opnieuw een jong beest. Nu, dus dat is eigenlijk best wel een moeilijk vers. Nu, wat wel gebeurt, is dat een arend, eigenlijk net als andere vogels ook, die heeft een ruiperiode, waarin dat hij wisselt van verenpakket. En meestal komt die ruiperiode ongeveer overeen met de periode waarin dat de arend op zijn eieren zit om die uit te broeien. En in die periode is het voor de arend ook veel moeilijker om te vliegen. Want dat verenpakket is niet volledig. Ja, en als hij dan zijn vleugels spreidt, dan zitten daar gaten in. En dan kan de wind... Ja, mijn schoonmoeder begint er al mee te lachen. De ruiperiode, ja, dan worden er veren gewisseld, et cetera. Alleszins, hij kan dan niet zo gemakkelijk door de wind opgetild worden. Nu, als dat verenpakket terug op volledige sterkte is, als dat volledig vernieuwd is, wel, dan kan hij weer moeiteloos eigenlijk de grootste hoogte opzoeken. En ik denk dat David dat beeld voor ogen heeft als hij deze woorden opschrijft. Een arend die de volledige beschikking heeft over zijn verenpakket. Een arend die op volle sterkte zich als het ware moeiteloos door de wind naar grote hoogte kan laten meevoeren. Nu, zo zijn wij, als wij gevuld zijn door Gods goedheid. Dan is het Gods kracht die ons optilt in het leven. Gods liefde en Gods goedheid die dragen je. Maar dat is dat beeld van die arend die moeiteloos zweeft op de wind. Prachtig. Voel je jezelf al een beetje zweven? Ik hoop het dat het wat gaat zweven. Nu, wat David zo mooi omschrijft, is eigenlijk die verwondering die hij voelt. Die blijdschap die hij voelt. En dat heb je misschien net ook gevoeld. Als je brood en wijn mocht nemen, voel je dan die blijdschap? Besef je van, ik heb nieuw leven gekregen? Wel, als je stilstaat bij de goedheid, de liefde, genade van God. God die onze zonden vergeeft. God die ons nieuw leven geeft. God die ons nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen geeft. Dan kan je niet anders dan blij zijn. Lees even verder, vanaf vers 6. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Nu, als je de psalmen leest, de psalmen van David leest, dan kom je eigenlijk telkens opnieuw onder de indruk van ja, hoe goed dat David God wel kent. En als je dan het leven van David ernaast legt, ja, dan zie je eigenlijk ook aan de daden van David dat hij een heel nauwe relatie met God heeft. God is echt zijn vader. En David is echt een kind van die God. En met verschillende woorden worden in deze verse eigenlijk ja, de goedheid van God, Davids vader met hoofdletter V, door David bezongen. God is rechtvaardig, hebben we gelezen in vers 7. God is barmhartig. God helpt als David in nood is. God is genadig. God is geduldig. God is rijk aan goedertierenheid. Hij is rijk aan goedheid. En dan in de verse 9 tot en met 12, ja, nog eens een keer een hele mooie woorden dat David zegt dat Gods genade in de vergeving van de zonde, ja, dat we daar zo ontzettend blij om mogen zijn. En dan in versje 13 vat hij dat als het ware samen in dat vaderschap van God. Hij mag God kennen als een vader. Nu, zoals ik net al zei, kun je eigenlijk aan het leven van David ook zien dat hij echt die relatie met God heeft, dat hij God goed kent. En ik wil daar een kort voorbeeld van geven, een verhaal dat jullie wel kennen. Op een gegeven moment doet David een grove zonde door overspel te plegen met Batseba, de vrouw van Uria. En Batseba die wordt zwanger. En om hun affaire geheim te houden, ja, dan laat David Uria doden. En God stuurt dan zijn profeet Nathan naar David. En Nathan die confronteert David met zijn zonde. Je kunt dat lezen in 2 Samuel hoofdstuk 12. En in 2 Samuel hoofdstuk 12 versje 13 lees je dan die reactie van David. Hij is door Nathan de profeet met zijn zonde geconfronteerd. En David die zegt dan. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Eén zinnetje. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Onmiddellijk, zonder aarzelen, geeft David zijn schuld toe. Hij gaat er niet omheen draaien. Hij probeert ook niet de schuld af te schuiven of excuses te zoeken. Ik heb tegen de Heere gezondigd. David, die kent God. David, die weet dat, ja maar, dat het eigenlijk geen enkele zin heeft. Want God is rechtvaardig. David weet dat. God is eerlijk. Dus kiest David resoluut voor eerlijkheid. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Hij legt zijn lot in de handen van een eerlijk en rechtvaardig God. Hij legt zich neer bij wat God zal beslissen. Wat dat ook zal zijn. En Nathan die zegt dan tegen David. De Heere heeft uw zonde vergeven. Gij zult niet sterven. En David die ontdekt zo dat God genadig is. Dat oprecht berouw vergeven wordt. Je zonde eerlijk tegenover God belijden, ja, dat is het beste wat je kan doen. En dat oprechte berouw, dat kan je eigenlijk ook uitgebreid lezen in Psalm 51. En ja, als ik dat hier zo, als het ware, een beetje kort en droog vertel wat er gebeurt, dan doe ik eigenlijk geen recht aan de diepgang van wat David meemaakt. Als Nathan tot David spreekt, dan denk ik dat, ja, dan moet je als het ware voorstellen dat het hart van David door het tweesnijdende zwaard van Gods waarheid in twee gespleten wordt. David staat er hulpeloos, hij is gekraakt. En in Psalm 51 zegt hij dat ook: ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Hij worstelt. Van alle kanten, ja, staart die gruwelijke waarheid David aan. Hij is een overspelige. Hij is een moordenaar. Hij is een zware zondaar. En gelukkig vindt David de moed om die verbrokenheid in zijn hart toe te laten. En hij zegt: ik heb tegen de Heere gezondigd. En God heeft door zijn vergeving letterlijk David uit de dood opgetild. En daar heb je dan weer dat beeld van, ja, die arend met zijn nieuwe volle verenbos, die zweeft op de wind. Moeiteloos zweeft hij, want het is de wind die hem optelt. En dat is Gods vergeving. Een nieuw leven, nieuwe kansen, nieuwelijke mogelijkheden, want God tilt je op uit die zonde. Nu, welke zonde dat er u ook in het gezicht staart. God is een God van genade. Vergeet dat niet. God is goed. God is genade. God wil ook jouw zonde vergeven. God wil ook jou, ja, laten vliegen op de wind. Maar je moet dan wel je vleugels open doen. Je moet dan wel, zoals David, oprecht berouw hebben over de zonde. Je zonde toegeven. We lezen verder in onze psalm. Vanaf vers 14. Want hij weet wat vermaaksel wij zijn. En blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer. En zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de Heer is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. Voor wie zijn verbond in acht nemen. En aan zijn bevelen denken om ze te doen. Tot daar. David kent God, maar misschien nog wel belangrijker, God kent David. God kent zijn menselijke zwakheid. God kent David zijn beperkingen. God weet dat wij stof zijn. Zwakke stervelingen. We zijn niets in vergelijking met de eeuwigheid van God. God kent ons. Nu, ik was heel erg aangesproken door enkele woorden van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, dat was een voorganger in een kerk in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ja, hij was in een concentratiekamp terechtgekomen. Hij had geprobeerd om samen met een aantal anderen een aanslag te plegen op het leven van Hitler. Was niet gelukt. Is in een concentratiekamp terechtgekomen. En hij is eigenlijk bekend geworden omdat hij ook heel wat boeken heeft geschreven. En in een van die boeken schrijft hij dat zijn medegevangenen enorm veel respect hebben voor de moed, de vriendelijkheid, de eerlijkheid, de waardigheid waarin dat hij, ja, in die echt slechte, erbarmelijke omstandigheden zich gedraagt ten opzichte van hen, maar ook ten opzichte van die bewakers. Te midden van die ellende, te midden van moeite, te midden van geslagen worden, ja, kan Bonhoeffer toch vriendelijk blijven. Kan Bonhoeffer toch eerlijk blijven, zijn waardigheid bewaren. Maar, schrijft hij op een gegeven moment, de twijfels, de schrik, de onrust, de woede, de radeloosheid die er binnen in mij is, die zien ze niet. Dat ik soms niet in staat ben om te bidden, dat zien ze niet. Maar God, die ziet dat wel, want God kent mij. Dat is inderdaad zo. Andere mensen kunnen niet zien wat er in ons hart leeft. Andere mensen zien vaak niet onze zwakheden, want ja, we stoppen die weg. Maar God, die ziet het wel. God kent ons. God kent al onze kleine kantjes. God kent al onze zwakheden. God kent onze moeite met de zonde. God weet dat we beperkt zijn. En toch vindt hij ons waardevol. We moeten ons voor God dan ook niet beter voordoen dan we zijn. God mag onze zwakheden, onze beperktheden, onze zonden kennen. Tegenover God mogen we die dingen belijden. God weet wat voor maaksel wij zijn. En dat mag een bevrijdende gedachte zijn. Ik wil eens eventjes met jullie bladeren naar Jesaja hoofdstuk 57. Jesaja 57. De verzen 15 en 16. Eigenlijk twee prachtige verzen. Die heel mooi weergeven wat David ook in zijn psalm beschrijft. Jesaja 57, vers 15 en 16. Want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige, en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Want ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen. Ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Want de geest zal van voor mijn aangezicht bezwijken, de zielen die ik gemaakt heb. Waar woont God? Ja, in de hoge hemel en in het heilige. Maar ook bij de verbrijzelde en de nederige van geest. En waarom woont God daar? Wel, om de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde levend te maken. De vraag is dus, ben je bereid om in alle nederigheid de deur van je hart voor God open te doen? Jij mag als het ware in je armoedige huisje een koning ontvangen. De koning die klopt aan je deur. En je huisje stelt al niet zo heel veel voor en eigenlijk ben je nog vergeten te kuisen ook. Maar toch wil God binnenkomen en wil hij wonen in jouw huis. God wil je hart verheffen tot een koningshuis. Nu, weet je wat er gebeurt als de koning binnenkomt? Dan begin je eigenlijk nog maar net te merken hoe bouwvallig en hoe vuil dat je huis eigenlijk wel is. Allee, zo werkt dat toch bij mij. De bel gaat, dan oei, ai, lap, het is hier nogal slordig, rap nog een beetje opruimen. Hier wat wegsteken, de deur gaat open doen en dan zie je, ai, oei, daar lag ook nog wat rommel. En oei, ja, ik ben eigenlijk de afwas ook vergeten te doen. En goh, nu als je bij ons thuis rondloopt, dan zie je ook nog een heleboel dingen die zo nog wel in orde gebracht moeten worden. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar ja, lampjes die hier en daar nog eens vervangen moeten worden, een stuk muur wat nog bezet moet worden ergens, een stuk van de trap wat ook nog geschilderd moet worden. En een grote ramp is dat allemaal niet, maar die onvolkomenheden die vallen extra op als er bezoek is. Want ja, dan moet je zeggen van, ja, je moet een beetje opletten in het toilet, want drie van de vier lampen die zijn stuk, dat werkt niet zo goed. Gelukkig dat ze niet alle vier stuk zijn, want dat was heel lastig geweest. Maar zwart, al die dingen die dan niet goed zijn, ja, die vallen nog eens extra op als er iemand op bezoek is. Nu, God kent ons. God weet dat hij zijn intrek neemt bij de verbrijzelden. Bij de nederige van hart. En hij verlangt ook van ons eenvoudigweg nederigheid. Als hij binnenkomt, dan zeggen we eerlijk, ik heb tegen u gezondigd. Het is hier niet in orde. Het is hier niet oké. En God die zegt dan, ik heb uw zonde vergeven, gij zult niet sterven. God die zegt, kom, we zullen samen iets van uw huis maken. Ja, zegt God, ik zal niet voor eeuwig toornig zijn, hebben gelezen, want ik heb jezelf de levensadem gegeven. God heeft jezelf de levensadem gegeven. Hij ziet je graag, hij houdt van jou en hij wil samen met jou iets van je leven maken. Nu, misschien kennen jullie dat verhaaltje over een man die dat op een dag een ei ergens vindt en hij legt dat ei bij zijn kippen. En nu was er toch wel een allerschattigst kuikentje uitgekomen. En dat kuikentje, dat groeide op tot een kip. Een kip, het zag er eigenlijk niet helemaal uit als een kip, maar het liep als een kip. Het pikte in de grond als een kip. Probeerde zelfs te kakelen als een kip, maar klonk een beetje schor, dus niet helemaal. Wel ook een hele grote kip, met nogal een hele stevige snavel. Maar goed, nu, op een dag komt daar een vogelliefhebber bij die man op bezoek. En tot zijn grote verbazing ziet hij van, oh, daar loopt een arend tussen de kippen. En die arend die loopt als een kip, die pikt in de grond als een kip, probeert te kakelen als een kip, maar die vogelliefhebber zegt tegen die man, maar zeg, weet je dat je daar een arend tussen jouw kippen hebt lopen? Ik dacht wel dat er iets niet klopte, zegt die man, maar ja, wat moet ik daar nu mee doen? Wel, zegt die vogelliefhebber, heel eenvoudig, je neemt die arend mee, je gaat een berg op en dan smijt je hem naar beneden. Ah ja. Zo gezegd, zo gedaan. Dat is een vogelliefhebber, die zal dat wel weten zeker. Dus die man, die neemt zijn arend mee de berg op. En ja, arendje, rustig maar. Ik ga je dadelijk hier van de berg gooien, maar je moet geen schrik hebben hoor. Dat gaat heel goed voor u zijn. En ja, want je bent nu eenmaal een arend en als ik je gooi, moet je vleugels open doen en dat gaat allemaal vanzelf gaan. Nou ja, hij staat daar helemaal van boven op de berg, arend vast, en hij smijt dat beest van de berg. Nou ja, die arend vliegt gewoon weg, want die vogel is gemaakt om te vliegen. Je bent niet gemaakt om een kip te zijn. Je bent een arend. Je bent gemaakt om te zweven op de wind. Je bent gemaakt om te leven vanuit de liefde en de goedheid van God. Het enige wat je moet doen, is je vleugels uitspreiden. Nu, misschien ga je in je leven echt zo gebukt onder zonde, dat je zoiets hebt van, ja maar nee, dat lukt mij niet. Ik kan niet vliegen. Die vleugels, dat gaat allemaal niet. Ik zie dat niet zitten. Houdt God echt wel van mij? En ik doe zoveel dingen fout, dat kan toch niet? Nu, misschien heb je dan iemand nodig die jou van de berg gooit. Ik zie heel veel mensen vanmorgen zitten. Allemaal broers en zussen van elkaar. En zonder twijfel worstelt hier iedereen met de zonde. Ik worstel ook met de zonde. Ik heb ook moeite met dingen die misgaan in mijn leven. En dan voel ik me ook vaak niet waardig. Eén tip die ik jullie mag geven is van, worstel niet alleen. Er zitten broers en zussen rondom je die, ja, net als God, allez, God kent ons allemaal. God kent al onze zwakheden en beperktheden. Dus als je langs u kijkt of achter u kijkt, of van achter zit en voor u kijkt, dan zie je allemaal mensen met hun zwakheden en beperktheden. En ja, we stoppen die het liefste weg. En op zich, ja, je moet die ook niet aan iedereen tonen. Maar in je eentje worstelen met de zonde. Ja, dat is hard. En dan kun je echt ook wel dat gevoel hebben van, nee, het lukt niet. Ik kan niet vliegen. Wel, dan wil ik u aanmoedigen om iemand te zoeken die als het ware jou van de berg kan gooien, die met jou mee op stap kan gaan om te vechten tegen die zonde. Een van de oudsten van de gemeente. Spreek hen aan. Als je in je leven iets hebt van, dat gaat niet, dat lukt niet, ik kan het niet. Wel, God is machtig. En God wil met jou op stap gaan. Maar God heeft u ook in de gemeente broers en zussen gegeven, die ook samen met jou op stap gaan. En dan wil ik u aanmoedigen om die stap ook te durven zetten. Want het is inderdaad ook durven, om die vleugels gewoon open te doen en te voelen van, de wind tilt mij op. God draagt mij. Maar je moet van die berg af durven. En misschien heb je dan iemand nodig die jou dat duwtje kan geven. Die samen met jou die berg op kan gaan en kan zeggen van, hé, hier gaan we springen. David was eerlijk tegen God. Ik heb gezondigd. En onze psalm eindigt dan ook, ja, heel erg mooi. Ik lees de laatste verzen voor van de psalm 103. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Dat wens ik u ook echt toe, dat God in uw leven koning mag zijn. Want zijn koninkrijk heerst over alles, mag het dan ook heersen in uw leven. En dat uw leven, ook als het ware een loflied mag zijn, tot Gods eer.